Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Van harte welkom, beste luisteraars, in onze nieuwe aflevering van het programma Het Inzicht. En ik wil het vandaag hebben over engelen. Engelen zijn in. In elke boekenwinkel is er wel een plank met boeken over deze geestelijke wezens. Maar opmerkelijk, je vindt ze bijna uitsluitend in de categorie van esoterische en New Age literatuur. En een populaire en heel succesrijke auteur daar over engelen is Lorna Byrne. Naast boeken over engelen vind je in diezelfde categorie ook boeken over devas, geleidegeesten, gidsen, opgevarenmeesters en spiritisme. Het is het soort literatuur dat tegenwoordig gretig gelezen wordt. Maar het gaat verder dan dat. Je kunt je laten inwijden om contact met engelen te krijgen, waarna je de engelenenergie kunt inzetten tijdens behandelingen, bij meditatie en ze inroepen in alle gevallen waarin dat nodig is. Bij engelenreiki wordt er gewerkt met 4 aartsengelen. Het Angel Reiki systeem is volgens de bedenkers ervan een ideale manier om verbinding te maken met de liefdevolle helingskracht van de engelen samen met de Reiki-energiebron. Er bestaat zelfs een inwijding veren van een engel genoemd. Deze energie verlicht schulden uit het verleden, angst voor het heden en geeft moed en vertrouwen voor de toekomst. Het wordt gedaan door een wervelwind van witte veren. Er bestaan ook engelenkaarten en grote aartsengelen orakelkaarten. Dergelijke kaarten begeleiden je op een inwijdingsweg naar de louterende en warme wereld van licht. En als je daarmee nog niet genoeg hebt, gebruik dan Crystal Angel Essences. Het zijn aura- en kamersprays gemaakt van edelsteenelixiers en afgestemd op aartsengelen, engelen, lichtwezens en mystieke dieren. Ik zou zo nog lang kunnen doorgaan, maar ik zou absoluut niet willen dat er luisteraars van Radio Maria zijn die zin krijgen om met dit alles te gaan experimenteren. De New Agers, en let op, velen van hen weten niet eens dat ze het zijn, experimenteren er inderdaad zomaar op los. Ze schijnen weinig of geen notie te hebben van het verschil tussen engelen van licht en engelen van de duisternis, die zich geraffineerd kunnen voordoen als engelen van het licht. En het moet hardop gezegd worden, dergelijke experimenten met engelen kunnen onze ziel ernstig schaden en ons in ernstige moeilijkheden brengen. Het bestaan van geestelijke, niet-lichamelijke wezens, die de Heilige Schrift gewoonlijk engelen noemt, is een geloofswaarheid. Het getuigenis van de schrift is even duidelijk als de eenstemmigheid in de overlevering dit is. De gedachtenis van de engelbewaarders werd reeds vanaf 1670 door paus Clemens X over de hele wereld op 2 oktober ingesteld, nadat de verering ervan flink was gegroeid, onder andere door de heilige François Borgia met zijn Traité et pratique de la dévotion au Saint-Ange. Van 1575. De kerk heeft dus helemaal geen probleem met engelen, hoewel er weinig over gesproken wordt en de devotie bijna verdwenen is. Ook de catechismus van de katholieke kerk is er duidelijk over. Engelen zijn geestelijke wezens die God geschapen heeft voor ons heil. Jammer genoeg dat in de huidige tijd het nu net een New Age-beweging is en allerhande tv-programma's, tijdschriften, films en noem maar op over geesten en spiritisme die engelen weer in het bewustzijn van de gelovigen moeten terugroepen. De voornaamste bron van onze kennis over de heilige engelen is de Heilige Schrift. Bovendien is de leer over de engelen ook te vinden in gezaghebbende geschriften van de kerk. In de Heilige Schrift komt het woord engel vaak voor, 128 maal in het Oude Testament en wel 175 maal in het Nieuwe Testament. De aantallen van engelen die de Heilige Schrift noemt, zijn ook indrukwekkend. In het boek Daniël lezen we: duizenden duizendtallen dienden hem, en 10.000 keer 100.000 stonden voor hem. De engelen hebben verschillende taken. Ze aanbidden en bezingen God, brengen de wet, grijpen in oorlogen, brengen boodschappen, voltrekken Gods straffen, beschermen, genezen, bevrijden. In de Heilige Schrift komen ook veel soorten engelen voor. In de Colossenzenbrief lezen we: want in hem is alles geschapen, in de hemel en op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. De engelentypen werden door Pseudo-Dionysius de Areopagiet in 9 verschillende categorieën geordend, in 3 triades. De eerste triade, dat zijn de bewakers van Gods troon. Daaronder horen de serafijnen die het dichtst bij God zijn, de cherubijnen, ze beschermen Gods troon en speciale mensen, en de tronen, dat zijn symbolen van Gods gerechtigheid en autoriteit. De tweede triade zijn de hemelse bestuurders. Daaronder vallen de heerschappijen, zij sturen de lagere engelen aan, de machten, ze coördineren de bewegingen van de hemellichamen, en de krachten, dat zijn de opzieners van de aarde. Dan de derde triade zijn de hemelse boodschappers en strijders. En daaronder vallen de vorsten, zij zijn aangesteld over werelddelen, de aartsengelen, ze bewaken landen en volken, en de engelen en beschermengelen, die beschermen steden en mensen. Wat weten we nu over de natuur van de engelen? God heeft de engelen uit het niets geschapen. Het vierde concilie van Lateranen heeft in het jaar 1215 plechtig verklaard: God schiep in het begin van de tijd beide scheppingen tegelijk uit het niets, de geestelijke en de lichamelijke, namelijk die van de engelen en die van de wereld. En daarna schiep hij de menselijke natuur die beiden eigen is, omdat ze uit geest en lichaam bestaat. Een catechese die paus Johannes Paulus II op 6 augustus 1986 over de engelen heeft gehouden, laat nog meer facetten van hun natuur zien. Hij zei: samen met het bestaan van de engelen erkent het geloof van de kerk ook bepaalde trekken van hun natuur. Hun zuiver geestelijk bestaan sluit vooral hun niet-stoffelijke bestaan en hun onsterfelijkheid in. De engelen hebben geen lichaam, al verschijnen ze ook onder bepaalde omstandigheden in zichtbare gedaante op grond van hun zending ten gunste van de mensen. Ze zijn dientengevolge niet onderworpen aan de wet van de vergankelijkheid die de gehele stoffelijke schepping verbindt. Jezus zelf zegt, met het oog op de natuur van de engelen, over het toekomstige leven van de verrezenen: ze kunnen immers niet meer sterven, omdat ze gelijk engelen zijn. Tot daar de catechese van paus Johannes Paulus II. Engelen zijn dus zuiver geesten. Ze zijn personen, wezens, die zich bewust zijn van hun bestaan. Wezens die met ik-bewustzijn en verstand begaafd zijn en een vrije wil hebben, maar geen lichaam hebben. Anders dan wij beschikken zij in hun onlichamelijkheid over een uitzonderlijk doordringend en scherpzinnig verstand en over een buitengewoon sterke wil. Hun begrijpen is zo helder en zo scherp dat zij, niet zoals wij mensen, van de ene conclusie tot de volgende moeten gaan, maar het onderwerp, ofwel de samenhang van gebeurtenissen waarvoor zij zich interesseren, in één keer en van alle kanten bezien en begrijpen. Dat zegt de heilige Thomas van Aquino. De heilige engelen zijn vol schoonheid en macht. In hen openbaart zich de schoonheid van de Schepper in veel hogere mate dan in de overige schepping. De catechismus van de katholieke kerk drukt het als volgt uit. Als louter geestelijke wezens beschikken zij over intelligentie en wil. Het zijn persoonlijke en onsterfelijke schepselen. Zij overtreffen alle zichtbare schepselen in volmaaktheid. De glans van hun heerlijkheid is er de getuige van. Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht dat vandaag gaat over engelen. Om de schoonheid en kracht die heilige engelen uitstralen te verklaren, verwijst de catechismus naar een bijbeltekst. Ze is uit het boek Daniël genomen. De profeet heeft een openbaring ontvangen en probeert deze te begrijpen. Dan verschijnt hem een engel om het visioen uit te leggen. Luisteren we naar het relaas van Daniël. Op de 24e dag van de eerste maand, toen ik mij aan de oever van de grote rivier de Tigris bevond, sloeg ik mijn ogen op en zag een man gekleed in linnen met om zijn lenden een gordel gemaakt van goud uit Ufas. Zijn lichaam was als turquoise, zijn gezicht leek een bliksem en zijn ogen waren als fakkels van vuur. Zijn armen en voeten glansden als gepolijste koper en zijn stemgeluid leek door een mensenmenigte te worden voortgebracht. Alleen ik, Daniël, zag de verschijning. De mannen in mijn gezelschap zagen de verschijning niet, maar werden wel bevangen door een grote angst, zodat ze wegvluchtten en zich verborgen en ik alleen overbleef. Toen ik die indrukwekkende verschijning zag, verloor ik al mijn kracht. Ik werd lijkbleek en was niet in staat nog iets te doen. Ik hoorde zijn stem, maar zodra ik die hoorde, verloor ik het bewustzijn en viel voorover op de grond. Toen raakte een hand mij aan en deed me al bevend op handen en knieën steunen. Hij zei tegen mij: Daniël, geliefde man, luister naar de woorden die ik tot je spreek en sta op, want ik ben naar je toegestuurd. Nadat hij dit gezegd had, stond ik bevend op. Toen zei hij: wees niet bang, Daniël, want vanaf de eerste dag dat je inzicht probeerde te verkrijgen, door in deemoed te buigen voor je God, is je gebed verhoord en daarom ben ik gekomen. Daniël is overweldigd door de verschijning van deze engel. Diens heerlijkheid is voor hem onverdraaglijk. Ze overstijgt zijn menselijke krachten. Bijna iedere keer, als een engel in de heilsgeschiedenis aan een mens verschijnt, zegt hij tot hem: wees niet bang. De nabijheid van de eeuwige God, die voor de mens ervaarbaar wordt door de engel, maakt hem tot in het diepst van zijn innerlijk van streek. Ook in onze dagen hebben wij een algemeen bekende gebeurtenis die de voorheen geciteerde woorden uit het Oude Testament bevestigt, namelijk de verschijning van een engel aan de kinderen van Fatima die voorafging aan de verschijningen van Maria. De kinderen zagen de heilige engel als een sneeuwwitte gestalte. Ook hier spreekt de engel hen aan: wees niet bang. Ik ben de engel van de vrede, bid met mij. De buitengewone glans van de verschijning omgaf hen. Volgens hun aanduidingen verschijnt de engel als een jongeling, ongeveer 15 jaar oud, van bovenaardse schoonheid. Het bovennatuurlijke wat de engel uitstraalde, had de kinderen zo overweldigd dat hun zintuigen ook naderhand nog als verlamd en gebonden waren, zo sterk dat ze niet eens in staat waren om onder elkaar hierover te spreken. Pas op de volgende dag was hun dit mogelijk. Ik weet niet wat er met mij is, zei Jacinta. Ik kan niet spreken, noch zingen, noch spelen. Ik heb nergens meer de kracht toe. Ik ook niet, betuigde Francesco. Maar wat geeft het? De engel is mooier dan dat alles. Dagenlang bleven de kinderen in deze toestand en pas langzaamaan kregen ze hun gewone krachten weer terug. De woorden die de engel sprak, zo vertelt Lucia, prenten zich in onze geest en werkten als een licht dat ons liet zien hoezeer God ons lief heeft en hoezeer hij bemind wil zijn. De ontmoeting met de engel bracht in de harten van de kinderen de vrede teweeg en het geluksgevoel van de in God opgegane ziel. Toch zijn niet alle engelen engelen van het licht. Er bestaan ook gevallen engelen, die wij Satan of duivel noemen, en zijn kompanen de demonen. Om dit goed te begrijpen, moeten wij teruggaan helemaal aan het begin van de tijd. Alle engelen werden door God geschapen in weergaloze schoonheid, volmaaktheid en kracht. Paus Johannes Paulus II zei over dit ogenblik van de scheppingsgeschiedenis in zijn engelencatechese van 1986: in de volmaaktheid van hun geestelijke natuur zijn de engelen vanaf het begin, krachtens hun intellect, ertoe geroepen de waarheid te erkennen en het goede te beminnen dat zij op een veel omvattender en volmaakter manier in waarheid erkennen als dit voor de mensen mogelijk is. Deze liefde is de daad van een vrije wil, krachtens welke ook voor de engelen de vrijheid de mogelijkheid betekent een beslissing te treffen voor of tegen het goede dat zij inzien, dus voor of tegen God zelf. Het moet hier herhaald worden, wat ook geldt met betrekking tot de mens. Met de schepping van vrije wezens wilde God dat er zich in de wereld die ware liefde zou verwerkelijken die alleen op het fundament van de vrijheid mogelijk is. Hij wilde dus dat het naar het beeld en de gelijkenis van zijn schepper gevormde schepsel, hem, God, die liefde is, zo volledig mogelijk gelijkvormig zou kunnen worden. Paus Johannes Paulus II zet dan verder uiteen dat de zuivere geesten, zoals later ook de mensen, om zich voor deze liefde open te stellen en dan deze te kunnen leven, aan een morele beproeving werden onderworpen. Het was een beslissing, vooral met betrekking tot God zelf. In deze beproeving scheiden zich de zuivere geesten, zoals de Openbaring duidelijk zegt, in goede en kwade. Toch werd deze splitsing of scheuring niet door Gods schepping veroorzaakt, maar krachtens de vrijheid van de geestelijke natuur die aan ieder van deze wezens eigen is. Ze werd veroorzaakt door de beslissing die bij de zuivere geestelijke wezens een onvergelijkbaar radicaler karakter bezit dan bij de mens. Ze kan niet ongedaan gemaakt worden wegens de hoge graad van de intuïtieve kennis en het doordringen van het goede waarmee hun verstand is begiftigd. Tot daar de catechese van Johannes Paulus II. In de Heilige Schrift lezen wij: toen zei God, er moet licht zijn, en er was licht. En God zag dat het licht goed was. God scheidde het licht van de duisternis. Bij dit licht gaat het volgens de uitleg van de kerkvaders, waaronder de heilige Augustinus, niet om de hemellichamen van zon, maan en sterren, die trouwens pas op de vierde dag van de schepping genoemd worden, maar met dit licht en duisternis op de eerste scheppingsdag is de scheiding der engelen in goede en kwade bedoeld. Wat echter was nu, bij nader inzien, het onderwerp van de beproeving van de zuivere geesten die leidde tot de scheiding in goede en kwade engelen? Hoe kon het gebeuren dat een aantal engelen zich van God afkeerde? Daarover geeft ons onder andere het laatste Bijbelboek, de Openbaring van de heilige apostel Johannes, opheldering. In dit boek wordt de gehele heilsgeschiedenis in een apocalyptische taal beschreven. De gebeurtenis die voor ons bijzonder van belang is, vinden we in het 12e hoofdstuk. Dat het in dit visioen ook gaat om de beproeving van de engelen, bewijst de direct daarop volgende strijd in de hemel, die aan het begin van de tijd beslist en beëindigd werd. Deze strijd is reeds het gevolg van de beproeving van de engelen. Hij ontbrandt op dat ogenblik als de engelen aan beide fronten hun keuze gemaakt hebben. Maar wat gaat vooraf aan deze strijd? We lezen in het 12e hoofdstuk van het boek Openbaring: een groot teken verscheen aan de hemel. Een vrouw omkleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en barensnood. Op deze wijze heeft God aan het begin van de tijd aan de engelen zijn wil geopenbaard. En dit gebeurde niet zozeer in woorden, wat de mens eigen is, als veel meer in beelden of tekenen wat beantwoordt aan het inzicht en de onderlinge communicatie van de reine geesten. God openbaarde aan hen wat in de tijd zou geschieden, wat echter in Gods eeuwigheid reeds tegenwoordig was en altijd tegenwoordig is. We moeten ons nu voor ogen houden dat de engel een onvergelijkbaar doordringender kennisvermogen heeft als wij mensen die zo moeilijk en traag van begrip zijn. Zij konden dus in één ogenblik uit dit teken erkennen wat wij mensen achteraf op grond van de openbaring door God in woord en geschiedenis eerst moeizaam samenstellen. De vrouw, een nieuw schepsel dus, wat toen nog niet bestond, namelijk de mens. Deze vrouw is bekleed met de zon, dat wil zeggen door God, respectievelijk Christus omhuld, als bruid met hem verbonden vanaf haar onbevlekte ontvangenis, welke volheid van genade haar reeds boven alle schepselen verhief, ook boven de engelen, die als sterren haar hoofd kronen. Dan het kind in haar schoot, door haar ter wereld gebracht, als zoon die over alle volkeren zal heersen. Daarbij is de vrouw zowel Maria, die Christus baart, als ook de kerk als moeder van alle door Christus verloste mensen. In dit teken ligt dus de wil van God tot de mens, als nieuw schepsel, tot Maria, tot de menswording van zijn zoon, tot de verlossing van de mensen, tot de kerk en tot nog vele andere dingen, wat de engelen aan het begin konden onderscheiden. De eerst geschapen engel met het hoogste kennisvermogen had het meest ingezien en had als eerste van alle begrepen waar het om ging. Hij, Lucifer, had ook als eerste de beslissing genomen en wel tegen Gods plan. Want, we lezen in het boek Openbaring, toen verscheen een ander teken aan de hemel. De manifestatie van het wilsbesluit van de engel gebeurt niet in menselijk gesproken woord, maar opnieuw naar engelaard. Daarom wordt deze wederom als teken aan de ziener gewaar, en wel als een contrateken van een schepsel, dat door het verzet tegen zijn schepper uit de waarheid en de waardigheid van het eigen schepsel zijn valt. Gods evenbeeld perverteert tot een monster, dat symbolisch voor altijd de tegenstander kenmerkt. We lezen: een grote vuurrode draak. Hij had 7 koppen en 10 horens en op zijn koppen 7 diademen. Zijn staart vaagde een derde deel van de mensen aan de hemel weg en wierp ze op de aarde. De tegenstander verzamelt reeds zijn volgelingen, doordat hij, de hoogste engel, ondergeschikte engelen in zijn verzet meetrekt, weliswaar het geringere aantal, een derde deel. Hier is reeds het protest tegen de waarheid voltrokken, welke de duivel tot vader van de leugen maakt, zoals Jezus hem dan in zijn redenvoeringen noemt. Het onderwerp van de weerstand is uiteindelijk Christus, die door Simeon profetisch het teken van tegenspraak genoemd wordt. Niet alleen de ongelovige mens, ook de ontrouwe engel spreekt dit teken tegen. Hij verzet zich tegen het plan wat God in Jezus Christus wil uitvoeren. Zij strijden nu tegen Christus, maar hij heeft hen aan het kruis overwonnen. Deze tegenspraak heeft meteen historische gevolgen. Reeds toen, vanaf het begin, is de tegenstander van God tot mensenmoordenaar geworden. Ook dit is een woord van Jezus over de gevallen engel. Deze uitspraak wordt in haar oorspronkelijke betekenis verhelderd door, wat we lezen in het boek Openbaring, de draak stond voor de vrouw die zou baren om haar kind te verslinden zodra zij gebaard had. Ofschoon de vrouw Maria pas in de volheid van de tijd zal baren, zo is toch het opzet van de duivel van het begin af aan bepaald, namelijk de mens geworden zoon van God te doden. Daarom werden de eerste mensen verleid, werd Herodes ertoe aangezet om de kinderen te vermoorden, om Christus zelf te treffen. Zijn kruisdood is uiteindelijk het werk van de tegenstander, zoals Jezus zelf getuigt en na hem de apostelen. Lucifer bereikt zijn doel niet, want het kind van de vrouw werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon, een verwijzing naar de verrijzenis en de hemelvaart van Jezus. Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht en ik spreek vandaag over de engelen. De beproeving van de engelen aan het begin heeft niet alleen een tegenstander doen ontstaan, maar ook trouwe engelen, aangevoerd door de heilige Michael. Toen brak er in de hemel een oorlog uit, lezen we in het boek Openbaring. Michael en zijn engelen vochten tegen de draak, en de draak en zijn engelen vochten terug, maar ze hielden geen stand en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. De grote draak werd neergeworpen, de oude slang die duivel en Satan heet en de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen met hem. En ik hoorde een stem in de hemel luid roepen: nu zijn de redding en de macht en het koningschap van onze God gekomen en de heerschappij van zijn gezalfde. Het loon voor het doorstaan van de beproeving voor de trouwe engelen was de zalige aanschouwing van God. Om de trouw van de heilige Michael en zijn engelen bij benadering op de juiste waarde te kunnen schatten, moeten we weer terugkeren naar het begin en naar het onderwerp van de beproeving. De rebellie van de bovenste, dus die engel, die naar natuur en genade het heerlijkst was uitgerust, laat zien dat de beproeving voor de engelen letterlijk tot in de levenssubstantie ging, dat God ook hen, om met de woorden van de Bijbel te spreken, op hart en nieren beproefd heeft. Waarom moest deze beproeving zo zwaar zijn? Omdat het doel, het deel hebben aan het eeuwige bovennatuurlijke leven van God, de natuur van het schepsel oneindig overtreft. Zo moest de engel bij de vrije keuze voor God zichzelf totaal loslaten om geheel open te zijn voor het geschenk van de genade. Wij herinneren ons aan het woord van de Heer aan ons mensen. Wie zijn leven om mij verliest, die zal het redden. Het loon voor de trouwe engelen was de visio beatifica, de zalige aanschouwing van God. Dat betekent dat ze van nu af aan God niet slechts in een geschapen licht herkennen, maar hem in het bovennatuurlijke licht van zijn glorie aanschouwen, wat voor ons mensen pas in de hemel mogelijk zal zijn. De trouw van de goede engelen wordt beloond door de trouw van God die hen in het goede bevestigt. Ze kunnen niet meer zondigen, want nu is de trouw als het ware in hun verheerlijkt wezen overgegaan. De beslissingen van de gevallen engelen tegen God blijft voor ons mensen geheimzinnig. Paus Johannes Paulus II schrijft daarover in zijn Engelcatechese: hoe moeten wij een dergelijke oppositie en rebellie tegen God verstaan bij wezens die met een zo levendig verstand begaafd en met zo'n geesteshelderheid zijn uitgerust? Wat kan de reden zijn voor een zo radicale en niet meer ongedaan te maken beslissing tegen God? De reden van zo'n diepe haat dat hij zich alleen maar als vrucht van waanzin kan doen kennen? De kerkvaders en de theologen aarzelen niet te spreken van verblinding, ontsproten uit de overschatting van de volmaaktheid van het eigen zijn en zo ver doorgedreven dat ze de soevereiniteit van God versluierde, die een daad van gewillige en gehoorzame onderwerping verlangde. En dat alles blijkt zeer treffend uitgedrukt in de woorden: ik wil niet dienen. Ze tonen de radicale en niet ongedaan te maken weigering aan de opbouw van het Rijk Gods in de geschapen wereld deel te nemen. Satan, de opstandige geest, wil zijn eigen rijk, niet het Rijk van God, en werpt zich op als de eerste tegenstander van de Schepper, als tegenstander van de voorzienigheid, als strijder tegen de liefhebbende wijsheid van God. Nu wil ik het hebben over onze heilige engelbewaarder. In het 18e hoofdstuk van Matteüs lezen wij: hoed u ervoor een van deze kleine te minachten, want ik zeg u, ze hebben engelen in de hemel en deze aanschouwen voortdurend het aangezicht van mijn Vader die in de hemel is. Vanaf het moment van de conceptie heeft God in zijn liefdevolle barmhartigheid de mens een engel aan zijn zijde geschonken. Dit geheim van de mens en zijn engel is als een bewijs van Gods persoonlijke liefde voor elke mens. Onze engelbewaarder is altijd bij ons. Als wij trouw zijn aan hem, dat betekent trouw zijn aan God, dan zal hij voor ons uitgaan en de weg openen. We zullen dan zeker de weg van God gaan, zolang we in gehoorzaamheid leven. Als we niet in gehoorzaamheid leven, is onze engel achter ons. Hij is onze getuige. Hij blijft bij ons, maar hij kan ons niet leiden. Een andere engel, een gevallen engel, leidt ons dan. En die wil er vooral voor zorgen dat wij niet daarheen gaan waarheen wij geroepen worden. Hij wil ons misleiden. Hij zal het pad zo nabootsen dat het echt lijkt, maar in werkelijkheid misleidt hij ons. Onze engelbewaarder is een boodschapper van God. Hij spreekt als het ware met de stem van God en hij draagt het plan van God voor ons leven. Engelen zijn de handen van God, de ogen van God, het hart van God. En het is belangrijk te weten hoe de relatie met onze engel in ons leven eruit ziet. Want dat zal ons helpen het werk van de tegenstander te onderscheiden. Een voorbeeld. In de New Age is er heel veel aandacht voor engelen. Ze worden er met naam genoemd. Er zijn ontelbare namen van engelen. Wel, dit is al een eerste teken dat we te doen hebben met een valse engelenleer. De kerk heeft ons door de Bijbel slechts 3 namen bekendgemaakt. En dat zijn de namen van de 3 aartsengelen, Gabriël, Raphaël en Michaël. Alleen die 3 namen mogen we aanroepen. Er zijn doorheen de tijd sommige namen van engelen bekendgemaakt aan mystici, zoals de heilige Uriël. Maar de kerk laat ons niet toe die engelen met naam te aanroepen. Ook onze engelbewaarder heeft geen naam. Persoonlijk mag je je engel een naam geven, want dat is iets tussen jou en je engel. Je zou hem bijvoorbeeld Tony kunnen noemen. Toch is dat grappig, want je gaat hem bijna beschouwen als een mens en dat klopt niet. Laat de engel zijn wie hij is en waar hij thuis hoort. Maar let op met mensen die zeggen dat ze de naam van je engel kennen. Dat kan heel gevaarlijk zijn, want wat als je een naam aanroept van een gevallen engel en je aanroept hem als je engelbewaarder? De kerk is dus heel wijs door ons te leren dat we maar 3 engelen bij naam mogen aanroepen. We kunnen niet veel van onze engel verwachten als we ons niet inspannen om het enige echte doel van ons leven, thuiskomen in Gods liefde, te bereiken. De engel is onze meest bekwame spirituele trainer. Hij weet hoe hij ons moet thuisbrengen. De engel is heilig, hij is helemaal heilig. En hij spant zich daarom ook alleen maar in voor onze heiligheid. Eén worden met onze engel kunnen we enkel als ons hart overtuigd is dat we willen heilig worden en dat we willen trouw zijn aan God. Uiteindelijk is dat de enige reden van ons bestaan, het enige doel waarnaar we moeten streven. Heilig worden, datgene worden waartoe God ons geschapen heeft. Als we zo in het leven staan, zal onze engelbewaarder een grote kracht worden in ons leven aan onze zijde. Zelfs als we ontrouw zijn, blijft de engel aan onze zijde. Het gaat in zekere zin om economie. We kunnen de aanwezigheid van onze engel namelijk tot iets heel vruchtbaars maken. We kunnen hem werkelijk heel sterk benutten. Heiligen leren ons, vraag God heel veel. Thérèse van Lisieux vroeg alles. God houdt daarvan, want hij is alles. Wees daarom niet bang om hem grote dingen te vragen, dingen die eeuwig duren, zoals Heer, maak mij heilig, of help mij om te beminnen, om te vergeven, om te vertrouwen in u. Of Heer, maak mij gehoorzaam. Als we dat willen, zijn we ambitieus en dan zal onze engel in vuur en vlam voor ons zijn en dan zullen we andere mensen worden. Onze engelbewaarder is geen mens, hij is engel, dat is zijn natuur. Hij is ook een schepsel van God, maar zijn rol, zijn taak is heel verschillend van die van ons. Hij is alheilig, hij strijdt alleen voor het Rijk Gods. Zijn werkzaamheid in ons leven is enkel vruchtbaar als we willen heilig worden. Dan zal hij voor ons strijden. Er zijn heel wat heiligen gekend die in een intieme vriendschap met hun engelbewaarder geleefd hebben, onder hen de heilige Pater Pio. Het boekje Stuur me je engelbewaarder van Pater Alessio Parente geeft ons een inkijk in het bestaan en het optreden van deze mysterieuze vriend. Pater Alessio heeft lange tijd met Pater Pio geleefd. Hij had de hele dag met hem te maken en zo raakte hij heel vertrouwd met hem. Met Pater Pio over de engelen spreken was normaal, alsof men over huiselijke aangelegenheden sprak, of over een reis, over werk of over zijn belevenissen vertelde. Hij zelf sprak over hen zoals men over mensen spreekt die men graag ziet en die men vaak ziet. Vrienden, dierbaren, leden van een vereniging of van een gezelschap waarin iedereen elkaar kent en iedereen elkaar helpt. Wie Pater Pio over de engelen of over de moeder Gods, de heilige Franciscus, of over God hoorde spreken, kon daarbij niet anders dan geloven. Hij moest eenvoudig geloven, zelfs wanneer hij een ongelovig mens was. Zo sterk en levendig was het getuigenis dat hij van hun bestaan aflegde, van hun tegenwoordigheid en van zijn contact met hen. Pater Pio genoot niet alleen het gezelschap van zijn trouwe engelbewaarder, ook de boze geesten die hij in zijn brieven uitzonderlijke namen geeft, zoals blauwbaard, boze geest, galgengezichten, kozakken enzovoort, behoren tot de gestalten die hem omgeven hebben. Vaak is de beschrijving die Pater Pio van de gevallen engelen geeft zo gedetailleerd dat men niet onbewogen kan blijven bij het lijden en de kwalen van deze man. De goede engelen hebben het hem nooit aan troost laten ontbreken, maar op het ogenblik van de strijd was hij alleen, alleen in de broosheid van zijn wezen. Pater Pio noemde zijn engelbewaarder de vriend uit mijn jeugd. In een brief van zijn biechtvader, Pater Agostino, geschreven op een morgen na een nacht vol kwellingen, waarin de boze hem een gemene truc geleverd had, die hij alleen dankzij de hulp van zijn engel had kunnen overwinnen, bericht hij van een angstvolle zielentoestand en van de hulp die hij ontving. Hij schreef: "De vriend uit mijn jeugd probeert mijn pijnen te stillen die de onreine afvalligen mij bezorgd hebben. Hij doet dit door mijn geest in een droom van hoop te wiegen." Dat was in december 1912. Pater Pio bevond zich toen in Pietrelcina. Hij was 25 jaar oud. Pater Eusebio, die Pater Pio van 1961 tot 65 terzijde stond, schreef over de engelbewaarder en over Pater Pio het volgende. Hij begon zijn werk al vroeg, toen Pater Pio nog een jongetje was. Hij nam de gedaante aan van een ander kind en maakte zichzelf zichtbaar voor hem. Later in zijn leven, als Pater Pio ouder is en ook zijn heiligheid is toegenomen, noemt Pater Pio zijn engelbewaarder terecht de vriend uit mijn jeugd. Deze naam wijst op een innige omgang tussen de kleine Francesco en zijn geliefde engel. Een vriend is niet een persoon die we ooit een keer zagen of af en toe zien, maar een persoon die we vaak zien. We houden van hem en in het geval van Pater Pio als kind spelen ook samen met hem. Hij had een hemelse vriend die zijn jeugd opvrolijkte en hem naar de hemel deed verlangen. Tot zover Pater Eusebio. Wanneer Pater Pio tussen de menigte mensen doorliep, hoorde Pater Alessio uit zijn mond als antwoord op de vele vragen om hulp, bijstand en gebed van de kant van de gelovigen heel vaak deze woorden: "Stuur me je engelbewaarder." En elke keer, als hij bij het langslopen niet precies kon verstaan wat de gelovigen hem toeriepen, zei hij: "Stuur me je engelbewaarder." Op een dag zat Pater Alessio naast Pater Pio op de veranda. Het was ongeveer 2:30 in de middag. Alle broeders hadden zich in hun cel teruggetrokken voor de siesta en alles lag er verlaten bij. Pater Pio liet de kralen van zijn rozenkrans door zijn vingers glijden. Het was zo vredig en kalm rondom hem dat het een goed moment leek om hem enkele vragen te stellen. Pater Alessio kreeg immers in die tijd veel brieven van mensen die hem vroegen advies in te winnen bij Pater Pio omtrent een bepaald probleem. Hij opende een brief, wendde zich tot Pater Pio en zei hem: "Pater, mevrouw M.B. vraagt u om raad over haar baan. Ze heeft een goede baan, maar een ander bedrijf biedt haar een betere baan aan en een beter salaris. Dat zou kunnen betekenen dat ze een makkelijker leven krijgt. Wat vindt u dat ze moet doen?" Tot zijn verbazing kreeg hij geen antwoord, maar eerder een uitbrander. "Alsjeblieft, mijn zoon, laat me met rust. Zie je niet dat ik erg druk bezig ben? Wat vreemd, dacht pater Alessio. Hij zit en hij laat zijn rozenkrans door zijn vingers glijden en hij zegt dat hij druk bezig is. Terwijl hij stil bleef en dacht dat het niet waar was dat hij druk bezig was, draaide pater Pio zich naar hem toe en zei: Zag je al die engelbewaarders dan niet die af en aan reisden om berichten van mijn geestelijke kinderen te brengen? Zijn woorden verrasten pater Alessio niet en hij antwoordde: Pater, ik heb nog niet één engelbewaarder gezien, maar ik geloof u, omdat u elke dag tegen mensen zegt dat ze een engelbewaarder moeten sturen. Daarna spraken ze over die vrouw en pater Pio toonde veel geduld en was vriendelijk en vaderlijk. Tot daar enkele anekdotes over pater Pio en zijn engelbewaarder. Onze heilige engelbewaarder is dus werkelijk onze trouwste vriend. De auteur Reinhold Schneider schrijft in zijn boek De Priester in het Kerkelijk Jaar: Een vriend die wij in de loop van de jaren vergeten zijn, zal ons ook niet helpen in de nood. En toch zou juist deze ene vergetene ons kunnen bijstaan op een bepaald stuk van onze levensweg waar verder niemand anders kan helpen. De vriendschap van de beste vriend die God ons wil geven voor tijd en eeuwigheid moet verdiend worden en afgesmeekt en verheven worden tot een relatie die dagelijks aan innigheid toeneemt. Ze wil, net zoals de echte relaties onder mensen die op de eeuwigheid gericht zijn, tot een werk worden dat ons door alle uren van het leven begeleidt. We zouden als het ware in een dialoog met onze engel moeten leven. En nu wil ik kort nog iets zeggen over de heilige aartsengelen. De heilige Gabriël is de meest bekende aartsengel. In het Oude Testament horen we voor het eerst van hem in de profetieën van Daniël. De heilige Gabriël is het meest bekend geworden door de rol die hij speelt in het Nieuwe Testament. We lezen in het Nieuwe Testament hoe hij diverse boodschappen van God aan mensen verkondigt. Hij meldt Zacharias dat hij een zoon zal ontvangen, Johannes, en later zal hij aan Maria de geboorte van Jezus aankondigen. De naam Gabriël betekent: God is mijn sterkte. De heilige aartsengel Michael is, zoals we weten, de aanvoerder van het leger engelen dat de boze engelen verslaat. Hij wordt beschouwd als een krachtige beschermer tegen de aanvallen van de boze. De kerk heeft lange tijd op het einde van de Eucharistie het beroemde gebed van paus Leo XIII tot de heilige aartsengel Michael gebeden. Na het Tweede Vaticaans Concilie is het gebed wat in onbruik geraakt. Het zou goed zijn als we het in deze tijd waar er zoveel kwaad is weer vaak zouden bidden. De naam Michael betekent: wie is als God? En dan de heilige aartsengel Raphaël komt voor in het Bijbelboek Tobit. Daarin wordt verhaald hoe hij de jonge Tobias begeleidt op zijn weg van Nineveh naar Ecbatana. Hij helpt hem bij het vangen van een gevaarlijke vis. Daarnaast bevrijdt hij het meisje Sara van een boze geest. Telkens wanneer zij de huwelijksnacht met een bruidegom doorbracht, bleek deze de volgende ochtend te zijn overleden. Dat was haar al 6 keer overkomen. Maar Tobias, de 7e bruidegom, bleef door Raphaëls voorzorgen in leven. Uiteindelijk wist de jonge Tobias op aanwijzing van zijn reisgezel Raphaël zijn oude vader Tobit van diens blindheid te genezen met de gal van een gevangen vis. Ongetwijfeld een toespeling op de betekenis van zijn naam: God geneest. Beste luisteraars, ik wil deze uiteenzetting over de engelen graag eindigen met een gebed dat paus Johannes de 23e dagelijks bad. Hier komt het. Engel van God, die mijn bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar, geleid en bestuur mij. Amen. Als u nog vragen hebt over dit programma of nog opmerkingen, dan kunt u mailen naar hetinzicht@radiomaria.be of bellen naar 016 41 47 47.